Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Welkom bij People Power. Ik ben Pieter-Jan de Bree en vandaag gaan we in gesprek met Karel en Lex van Linden, vader en zoon, over wellevendheid. Karel van Linden is advocaat op het gebied van zeerecht en financiering, oud-honorair consul van Frankrijk en oprichter van wellevendheid.com. Lex is manager bij een jong e-commerce bedrijf. Weet jij hoe het hoort? Kun jij door jouw wellevendheid mensen op hun gemak stellen? En wat is de kracht en hoe doe je dat? In deze aflevering van People Power zoeken we dat uit. Wil jij de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij jij de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Welkom bij People Power. Leuk dat je luistert.
People Power.
Bij ons in de studio Karel en Lex van Linden. Karel, welkom.
Dank.
Wat is wellevendheid?
Wellevendheid is rekening houden met andere mensen. Is je verplaatsen in de ander. In een ander behandelen zoals je dat zelf graag zou willen. Dus je verplaatsen in die persoon en denken, als ik in die situatie ben, wat zou ik dan prettig vinden? Hoe ik behandeld zou willen worden en dat dan doen bij die andere persoon. Dat is voor mij wellevendheid.
En waarom is dat nou zo belangrijk?
Nou, het is zo belangrijk omdat zeker in de hedendaagse Nederlandse maatschappij, die ontzettend verindividualiseerd is. Ik en de rest kan stikken. Hoezo bepaal ik zelf wel? Waarom denk jij dat je het beter weet dan ik? We zijn ontzettend op onszelf gericht. En het is goed als je daar even een beetje afstand van neemt en je verplaatst in die andere persoon. Dan maakt het leven veel prettiger voor die andere persoon, maar uiteindelijk ook voor jezelf.
Dat klinkt als een hele sterke overtuiging. Waar komt die overtuiging nou vandaan?
Ik denk dat ik zeer door mijn ouders zo ben opgevoed. Dus het gaat al heel lang terug. En het is eigenlijk een soort, het zit heel diep in mij. Ik weet niet precies. Ik denk dat het daar vandaan komt. Mm-hmm. En ik kan het ook niet laten. En dat is ook niet heel wellevend. Je moet ook precies weten wanneer je iemand er wel of niet op aanspreekt.
Ja.
Want als je dat te snel doet, is het natuurlijk gewoon niet aardig tegenover andere mensen. Dat moet je niet doen. Maar bij mijn kinderen was dat iets makkelijker. Als vader kun je iets meer permitteren.
Ja. Ja. Want je zegt, we hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren.
Zeker.
Dat, ja, precies. Het klinkt inderdaad als iets wat van vroeger komt. Maar een vraag. Heb jij broers en zussen?
Ik heb drie zusjes.
Ja.
En de jongste die zat naast mij aan tafel en die vond dat vreselijk. Want ik liet haar altijd recht zitten aan tafel.
Het zat er dus echt al heel jong in.
Ja, dat zat er al jong in. Ja.
Oh ja? Ja. Is dat omdat je... Was je heel gehoorzaam? Of wat is dat?
Mijn ouders zijn de generatie van voor de oorlog. Dus die zijn opgevoed in echt een andere wereld. Dat was ook een beetje een hele beschermde wereld waarin zij opgroeiden. En die hebben dat dus enorm meegekregen. En ik was de enige zoon. En voor mijn vader was dat allemaal heel erg belangrijk. Buitenkant. Dus ik heb dat van hem ontzettend meegekregen. En ik denk dat daar begonnen is.
Dus van thuis uit. En was je de oudste of was je de...
Nee, ik was het tweede kind. Maar mijn oudste zusje was al op jonge leeftijd het huis uit. Dus ik ben thuis in mijn, laten we zeggen, mijn hele middelbare schooltijd was ik de enige thuis. Of de oudste thuis.
Ja, ja. En was het ook iets wat je... Want het klinkt ook als een soort rechtvaardigheidsgevoel zoals anderen dat hebben. Hè? Heeft het daar een relatie mee?
Ja, je bedoelt in de zin van een soort overtuiging.
Ja.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook nog steeds dat ik daar gelijk in heb. Dat het de wereld gewoon wat beter maakt en wat prettiger maakt als iedereen zich wat wellevend ten opzichte van elkaar zou gedragen.
Ja. Dus een sterk gevoel van het moet. De omgangsvormen zijn belangrijk. Hoe we met elkaar omgaan.
Ja, En omgangsvormen, dat is lastig. Dat je moet je niet te veel op de buitenkant focussen. Dus ik heb bij mijn bedrijfje ook niet business etiketten of iets genoemd. Maar wellevendheid, want het gaat voor mij om de binnenkant. Mm-hmm. Maar het helpt wel, die manieren. Kijk, dan heb ik het niet over op een roltrap rechts gaan staan. Want ja, veel van die dingen zijn gewoon... Weet je, dan kan er iemand langs. Dat is heel eenvoudig. En als er iemand voor jou staat, dan zal die dat niet doen om jou te pesten en om jou de weg te blokkeren. Maar mensen denken er tegenwoordig niet meer bij na. Iedereen die doet maar is zelf bezig. Als je dan vraagt, mag ik er even langs? Dan krijg je, heb je haast of zo? Ja. Zo'n soort antwoord. Ja. In plaats van, oh, neem je niet kwalijk. En dan kijk nou naar landen om ons heen, Engeland. Als je nou over roltrappen hebt en queuing.
Ja,
dat vind ik heerlijk. Dat is gewoon die mensen die gunnen elkaar... Die plaatsen in de maatschappij.
Het is misschien wat psychologiseer van de koude grond. Maar het klinkt ook alsof je daarmee een soort overzicht creëert.
Ja, dat is ook zo, denk ik. Ja, ja, het wordt allemaal wat overzichtelijker.
Dus de behoefte aan jongens... Daardoor hebben we een aantal regels met elkaar... waardoor het wat makkelijker wordt.
Ja.
Want wij spraken met elkaar voor... wat ik zo leuk vond aan het onderwerp. Want wij werden met elkaar in contact gebracht... door een wederzijdse kennis. Die zei, je moet elkaar ontmoeten. Zo'n mooi verhaal en een aardige vent. En ze was lovend. En toen dacht ik, ja, wellevendheid. Dat is toch wat een ouderwets thema eigenlijk. Ja. Wat moet ik ermee?
Ja.
En toen ben ik op je site gaan kijken... En toen begon ik het meer te begrijpen. Toen begon ik het eerst zelf te interpreteren. En toen hebben we met elkaar gebeld. En toen dacht ik, ja, nee, ik kan me daar heel erg wat bij voorstellen. En volgens mij past het heel erg bij ons waar wij het over hebben. Ja. Over ja, mens zijn, hè? Over je verhouden tot een ander. Want dat is voor jou volgens mij de basis. Klopt dat? De niet jezelf centraal stellen, maar de ander.
Ja, ja. En dat is natuurlijk best lastig. Dat kan ik ook niet altijd doen en niet helemaal doen, maar... Ook als je al een beetje met andere mensen rekening houdt, wordt het allemaal gewoon veel prettiger. En zeker natuurlijk in een organisatie, een professionele organisatie. In Nederland zijn we natuurlijk een hele platte soort samenleving. Dus dat ligt ook weer heel anders dan in andere samenlevingen, waar je een soort gedwongen hiërarchie en vanzelfsprekendheid hebt dat iemand je baas is en dat je er u tegen zegt. In Nederland is dat wat moeilijker, omdat alles natuurlijk egalitair is.
Ja.
Maar aan de andere kant geeft dat ook, is dat ook reden te meer om ten opzichte van iedereen je gewoon open op te stellen.
En kan je eens een voorbeeld geven van dat het jou heel erg heeft geholpen om wellevend te zijn?
Ik heb een hele internationale praktijk altijd gehad. Dus aangezien dit voor mij vanzelfsprekender is, denk ik dat ik veel makkelijker met buitenlanders kan omgaan, omdat ik ook niet die directheid zo erg heb. Dus dat is een algemeenheid. Maar ik denk ook in Nederland dat als je... Ja, mensen zien het wel. Ze merken het gewoon. Dat je er niet op uit bent meteen. Of je eigen belang of je eigen positie. Maar je kent dat grapje van dat kleine en dat grote stuk taart. En dat kind dat moet kiezen. En dat neemt dan de grootste. En dan zegt de ander, waarom neem je dat grootste? Je moet mij de kleinste. Je moet de kleinste aanbidden. En dan zeg ik, nee, die wil ik niet. En dan krijg je toch de grootste. Weet je? Maar dat is... Dus het rekening houden met elkaar. Dat,
ja, mooi. En je hebt je zoon meegenomen.
Ja.
Want in de artikelen die ik over jou las, werd daar elke keer naar verwezen. Je hebt er 5. Lex zit hier. Lex, hoe is dat om op te groeien in een gezin waarin wellevendheid zo belangrijk wordt gevonden?
Ik heb met mijn vader afgesproken dat ik alles zou mogen zeggen vandaag.
Ja.
Heftig.
Ja.
Nee, valt mee. Het is anders. Als je op de basisschool zit, dan kijk je naar... ga je wel eens eten bij vriendjes en vriendinnetjes. En dan merk je dat het eigenlijk in ieder geval aan de eettafel heel anders aan toe gaat. Maar ook, ja, ik vond het eigenlijk wel fijn. Mijn vader gebruikte altijd hetzelfde voorbeeld. Wat er nog steeds nooit van gekomen is overigens. Die ene keer dat jij bij de koningin op bezoek bent, dan weet jij wat je moet doen. Nou, daar hield ik me als klein mannetje aan vast. En toen werd er getrouwd in het koninklijk huis, was niet uitgenodigd. Maar als ik nu om me heen kijk naar mijn collega's en mijn wijdere vriendenkring, dan merk je wel dat je heel veel gewoontes en eigenschappen hebt opgedaan tijdens je jeugd. En dat gaat ook over recht zitten aan tafel, mes en vork gebruiken, geïnteresseerde vragen in elkaar stellen, die heel veel mensen eigenlijk gewoon niet meer echt hebben.
Merk je dat het minder is? Of minder dat je dat van vroeger kent?
Ja, in zekere zin wel. Ik vind het heel erg normaal om rekening te houden met anderen. Een klein voorbeeld. Als de airco aanstaat op kantoor, sommige mensen hebben te koud, anderen hebben te warm. Degene die erover gaat, die interesseert niet wat de rest ervan vindt. Wat natuurlijk een heel raar gechargeerd voorbeeld is. Maar het gaat simpelweg over ga ik voor mezelf kiezen of kies ik voor de groep en zet ik mezelf eigenlijk opzij? Ja. En dat vind ik hele kleine dingen. Vliegtuigen. Jij begon over roltrappen. En rechts en links staan. Maar vliegtuigen stoel achteruit zetten. Daar word ik echt pisnijdig van.
Mm-hmm. Omdat
het simpelweg... het is het tegenovergestelde van rekening met elkaar houden. Je pakt mij mijn ruimte af waar ik voor mezelf op had gerekend gedurende mijn vlucht.
Die steeds kleiner wordt ook tegenwoordig. Ja.
En eigenlijk de enige die erbij wint is degene die hem achteruit zet.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon precies het tegenovergestelde van wat het zou moeten zijn.
Ja, dus je zegt, wellevendheid in deze tijd is nog steeds belangrijk. En waar ik wel benieuwd naar ben, ook zo meteen, is om eens te kijken. Nou, je stelt jezelf heel dienstbaar op, hè? Zo klinkt het eigenlijk. Hè? Je maakt die ander belangrijker nog wel bijna dan jezelf. En hoe zorg je dat het vice versa gaat? Dat je dus inderdaad zorgt dat het niet alleen maar degene is, dat je de ander belangrijk maakt, maar dat je ook je eigen positie nog houdt. Dus daar wil ik het zo meteen wel even over met jullie over hebben.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, we hadden het net over wellevendheid. Waar komt het nou vandaan? En wat is de historie? En waarom vind je het nou zo belangrijk? En we hadden het als soort uitsmijter daarvoor. Voor het nummer hadden we het er even over. Hoe zorg je er nou voor dat ze die dienstbaarheid aan die ander niet tegen je keert? Dat je daar nog je eigen kracht in houdt. Omdat je het gebruikt als iets. En dan klinkt het al bijna negatief, maar dat je het gebruikt als iets. Ja, als iets goeds.
Nou, dienstbaarheid is niet onderdanigheid. Hè? Dat is. Dat zijn natuurlijk verschillende begrippen. Dus je kan dienstbaar zijn, je kan je openstellen voor de ander. Maar dat hoeft niet. Daarbij moet je jezelf natuurlijk niet wegcijferen. En als je opstaat voor iemand anders, dan word jij daar niet minder van. Dus ik denk dat niet zo'n probleem is. En mensen die dus dat vertalen in onderdanigheid, ja, dan gaat het ook zo.
Maar merk je niet vaak dat daar een relatie mee wordt gelegd?
Nee, dat merk ik niet. Want als je met open vizier en opgeheven hoofd je netjes gedraagt ten opzichte van andere mensen, dan is de reactie in mijn ervaring nou juist vaak dat mensen dat eigenlijk heel prettig vinden. En er blij van worden. Dus, en niet denken van, oh, die dat is een watje.
Nee. Ja, we hadden het ook nog over van de als je het nou om zou keren. Als je nou om zou keren, stel er is geen wellevendheid. Wat zou er dan zijn?
Nou ja, dan krijg je dus een soort ieder voor zich, een soort dierenrijk van de sterkste wind.
Ja. Je zo moet lachen.
Ja, het is een soort van eiland waar mensen elkaar gaan afslachten. Zo beschrijft hij het een beetje.
Yeah.
Maar ergens geloof ik wel dat het fijn is om een strikte, om ergens een set regels te hebben waarin mensen zich aan kunnen houden of niet. Mm-hmm. Maar dat er in ieder geval een soort van indicatie is van wat je zou kunnen verwachten. Mm-hmm. In plaats van dat het totale rampage, totale chaos is.
Nou, het schiet me opeens een andere vraag binnen. Karel, ik kan me voorstellen dat jij geeft de workshop etiketten en business etiketten geef je regelmatig.
Ja.
Welke mensen zijn er het meest blij mee?
Ik doe het meestal aan jonge mensen, dus jonge professionals.
Ja.
Ik ken die generatie natuurlijk wel, ja, van mijn eigen zonen. En ik vind het een hele leuke generatie, hele open mensen, leergierige mensen. Alleen een generatie die dat dus over het algemeen niet meer van thuis heeft meegekregen. Nou, je hoeft niet meer in dienst, dan kan je niet meer leren. Op school durft een leraar niks te zeggen, want dan heeft hij meteen een probleem. In de universiteit is dat ook weg. Veel mensen zijn geen lid meer van studentenverenigingen waar je nog wat leert. Dus een hele generatie die dat gewoon minder weet. En dan merk ik in die workshops die ik geef, dat mensen het eigenlijk heel leuk vinden. En nogmaals, dan moet je natuurlijk niet als die meneer met grijze haren in de grijspak die even komt vertellen hoe het moet. Maar gewoon mensen handvat te geven. En uitleggen waarom dingen zijn. Uitleggen waarom je bijvoorbeeld je hand niet in je zak moet houden als je iemand voorstelt.
Ja, geef eens een paar voorbeelden.
Nou ja, dat bijvoorbeeld, dat was vroeger had je dan misschien een mes of een pistool in je zak.
Ja.
Dus als je handen uit je zakken dan liet je zien dat je in vrede kwam. En dus het is natuurlijk onzin, want niemand heeft meer een mes in zijn zak, als het goed is. Maar, ja, maar het is wel, dan als je dat mensen dat vertelt, zo oh ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Eigenlijk wel lollig, dat ga ik ook doen. En dat is de bedoeling. En dus ik geef mensen gewoon handvatten en ik reik ze dingen aan. En dan merk ik dat ze dat eigenlijk heel leuk vinden.
En Lex, wat is een voorbeeld die jij kent?
Ik vind het een hele lastige vraag. Ik merk gewoon dat het dat mijn leven er gewoon iets simpeler op wordt. Omdat het juist, weet je wel, als ik het met mensen over heb, Ik zit dan, als ik in de kroeg ben met collega's, we hebben bijvoorbeeld over proosten. Hè, waarom proost je? En niet iedereen weet waar dat vandaan komt. Eigenlijk komt het omdat je elkaars sappen in elkaars glas probeert te gooien. Omdat als jij dan die andere wil vergiftigen, dan gaat hij op zijn minst zelf ook aan. Nou, het zijn leuke weetjes. En mijn vader had allemaal verschillende verhalen over, hoe heette die ook weer? Cowboy, Zwarte Jack heette die. En Zwarte Jack zat nooit met zijn handen onder tafel bijvoorbeeld tijdens de avondeten. Omdat hij misschien wel een pistool had. We weten het niet. Maar zo hebben wij spelenderwijs al deze regels geleerd. En het maakt het natuurlijk ook een stuk leuker voor ons om het te onthouden.
Ja,
en als
ja.
ik dan aan mensen zo'n verhaal vertel, dan is het ook wel lachen voor hen.
Ja.
Oké, dat is de achtergrond ervan. Of dat is een leuke anekdote erover.
Ja, want is dat ook niet een beetje een basis als je uitgelegd krijgt wat de achtergrond is van een etikette, dan snapt iedereen hem?
Ja, veel regels hebben ook andere regels natuurlijk niet. Kijk bijvoorbeeld met welke vork en mes je precies eet als je een helemaal volgedekte tafel hebt. Ik zit liever naast iemand die er een potje van maakt, maar met wie ik gewoon een hele gezellige avond heb, dan iemand die het precies weet en alleen maar over zichzelf zit te praten. Dus je moet die relativiteit er wel van inzien.
Ja.
Alleen als je en gezellig bent en je weet ook nog welke vork en mes je moet hebben, ja, dan heb je dus net even dat extraatje.
Ik heb zelf eens gemerkt dat ik terugkreeg dat mijn dochter een hand gaf. En dat diegene die zei van, goh, wat fijn dat ze dat al leert. Want die gaf terug dat ze dat nooit had meegekregen van thuis. Dus ze zich eigenlijk vaak heel erg onhandig voelde in allerlei sociale settingen. Ja. Omdat ze niet wist hoe het hoorde.
Ja.
En dat is volgens mij, hè, dus de vraag was misschien een beetje een inkopper. Dat je heel vaak merkt dat als je het niet weet, voel je je onhandig.
Ja.
En dus volgens mij is jouw pleidooi voor als je het kent, dan kan je heel gemakkelijk voelen. En zeker vanuit de setting dat je, ja, als je op een ander bent gericht, dan is het om die ander op zijn gemak te stellen.
Exact. Ja,
oh, ja, ja, toch?
Ja. Ja.
Want dat is wat het, hè, dat is het verhaal wat ik over jou kreeg. Karel is zo'n fijne gastheer. Nou ja, maar hoe komt dat, denk je, dat ze dat over jou zeggen?
Ja, ik vond het natuurlijk heel leuk om te horen. Maar bij mij gaat het langzamerhand vanzelf. Dus ik doe er geen moeite voor. Dat is natuurlijk zo ingehamerd in de loop der tijd. Of ingedaald, zo je wil. Maar dat is, en de voorbeeld die ik bijvoorbeeld geef is op een receptie. En je ziet iemand alleen staan. En zeg ik, ga dan naar meneer of mevrouw toe. Want als jij daar alleen eentje stond, vind je het ook fijn als er iemand naar jou toe komt. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ik zeg, nou, het maakt niet uit wat je zegt. Van tevoren, voordat je naar een receptie gaat, moet je 3 verhaaltjes instuderen. Maakt niet uit waar het over doet, er niks toe. Want die meneer of mevrouw die daar alleen staat, vindt het hartstikke fijn dat jij naar hem toe komt, of haar.
Ja.
En een verhaaltje begint. En dat doet het er niet toe waar het over gaat.
Ja.
En dan voelt die persoon zich prettig en heb jij ook een prettig gevoel. En ja, als je er alleen maar komt om zaken weg te halen, dan kan dat een hele verkeerde, hè, dan kan je niks aan hebben, maar dan heb je in ieder geval een leuk gesprek gehad.
Dus, ja. Ja. Wie waardeert het nou nog tegenwoordig? Echt?
Mijn vader en ik logischerwijs.
Ja.
Maar eigenlijk, hoe hij net beschreef, het leren aan mensen en de mensen dat het leuk vinden om te leren. Ik denk dat het eigenlijk een heel brede groep is van mensen die het nog echt kunnen appreciëren als je een juiste beleefdheidsvorm hebt. Als jij voor het eerst de ouders van je vriendin gaat ontmoeten, dan ben je inderdaad, zoals jij het uitlegde, redelijk op je gemak gesteld. Maar heeft de familie ook meteen het idee van, hey, wat een leuke, beleefde, wel opgevoede jongen. En ik denk dat het eigenlijk voor iedereen, dat iedereen het eigenlijk nog wel kan waarderen als je iemand tegenkomt op straat die als je iets laat vallen, die het voor je oppikt. Die voor een oude vrouw opstaat in de metro. Het zijn heel simpele dingetjes die, ja, mensen een goed gevoel geven voor de dag.
Is het belangrijk tegenwoordig als leider om te weten wat wellevendheid betekent? Als we daar eens de link mee maken.
Ja, voor mij is dat een hele duidelijke ja. Je moet het goede voorbeeld geven. En dat zie ik dus ook, ik zal geen namen noemen van mensen op mijn eigen kantoor. Maar als ouderen niet het goede voorbeeld geven, ja, wat kun je dan van de jongeren verwachten wat zij doen? En dat is ook over kleding. Als jij het normaal vindt om in een kapotte spijkerbroek met een veel te strak polootje over de gang te lopen, ja, dan moet je niet verwachten van de jongeren dat. Ik vind het vrij obvious. De leider moet het voorbeeld geven. Ook op dit terrein, of juist op dit terrein, zou ik denken.
Ja.
Mee eens. En daarbuiten denk ik ook, juist omdat het heel veel sociale situaties heel erg vergemakkelijkt, zal je ook altijd zelfverzekerder overkomen. Wat natuurlijk voor de mensen in jouw team belangrijk is, dat zij een leider hebben waarop ze kunnen rekenen en waarvan ze denken, nou, die jongen die heeft het helemaal voor elkaar, die snapt het wel.
Ja, dus wat je zegt, dienstbaar, maar niet onderdanig.
Ja.
Omdat je stelt je op als gelijke.
Ja.
Is dat een principe daarachter? Dat je je opstelt als gelijke? Dus bij iedereen?
Ja. Ja, nou ja, ja, gelijk in de zin van dat je een ander mens op dezelfde hoogte als jezelf. Dat wil niet zeggen dat die. En in een organisatie heb je lagen en rangen en standen, maar we zijn allemaal mensen. En ik weet dat zelfs mijn grootvader, die deed de deur open voor de werkster. En dat was in die tijd vrij bijzonder. En nu ook weer, denk ik. Maar gewoon, ja, weet je, dat zijn allemaal mensen. Dus waarom heb jij meer rechten of meer... Ja, je verdient misschien meer. Je hebt andere verantwoordelijkheden. Maar als mens moet je je op dezelfde manier gedragen.
Ja. Ja. Nou, mooi. Zometeen gaan we verder. Ik ben nog heel benieuwd als we dat ook doortrekken internationaal. Je gaf er net al wat voorbeelden van. Lex, jij gaat naar het buitenland. Hè? Dus
ja.
Hoe pas je dat zo meteen toe? En Karel, jij bent honorair consul geweest van Frankrijk.
Ja.
Hoe heb je dat toegepast in je werk?
Ja. Goed en veel. Want met name Frans, als je die dan noemt. Het is natuurlijk een veel hiërarchischere maatschappij.
Na de muziek.
Ja.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, we hadden net over als we het nou eens om zouden keren en welke relatie heeft het met leiderschap. En dat heeft het heel veel, hè? Want uiteindelijk gaat leiderschap onder over het goede voorbeeld geven. En voordat wij Sail On hadden als nummer, hadden we het nog even over met elkaar van goh, hoe pas je dat nou internationaal toe? Want dat was ook een pleidooi die jij in het begin hield. Hè? Van als je met elkaar, als je weet hoe het hoort en zeker in het buitenland, dan helpt je dat. Nou ja, Lexi gaat binnenkort naar het buitenland, dus die... Die zal daar ook profijt van hebben. En Karel, jij was honorair consul van Frankrijk. Dus jij hebt daar alleen maar mee te maken gehad. Dus kan je eens wat vertellen over jouw praktijk daarin?
Ja, nou ja, in Frankrijk, dat was dus via het consulaat waar ik heel veel contact met Fransen had. En ik heb altijd een internationale praktijk gehad. Heel veel met Duitsers en met Engelsen en met van alles en nog wat gewerkt. En daarbij merkte ik dat heel veel Nederlanders, ja, die verdiepen zich daar helemaal niet in. Die denken, ja, ik ben zoals ik ben en je moet me maar nemen zoals ik ben. Hè? Dat is heel erg Nederlands.
Ja.
En meteen ter zake willen komen en het bekende verhaal van de Franse directeur die in Nederland op bezoek komt en die een broodje kaas en een glas melk voorzet. En die zijn natuurlijk allemaal heel beleefd, dus die zullen met een vriendelijke glimlach dat broodje opeten. Maar wij zijn ons totaal niet ervan bewust dat mensen uit andere culturen andere, niet alleen andere gewoontes hebben, maar anders in elkaar zitten. En dingen anders waarderen. Dan kom je bijna op het gebied van de culturele antropologie. En het is ook heel moeilijk om cultuur te beschrijven. Want vergelijk maar een Limburger met een Fries. Dan heb je al twee werelden. Of een Amsterdammer met iemand uit Ermelo. Ik hoop dat ik niemand beledig. En vrouw, man, godsdienst, leeftijd, onderwijs. Al die dingen bepalen je cultuur. Maar in Nederland kan je wel een grote gemene deler nemen. Waar je zegt van nou, we zijn heel erg direct en heel erg platte maatschappij. In de zin van onhierarchisch, meer vrouwelijk dan mannelijke maatschappij. En dat is bijvoorbeeld over de grens naar België al totaal anders. En naar Frankrijk. En als je een Fransman op bezoek krijgt, een directeur van een bedrijf. En dan zeggen wij, nou jongens, zoek maar een plekje uit aan tafel voor de lunch. Ja, dat werkt niet zo bij een Fransman. Die directeur wil naast zijn evenvoet zitten. Mm-hmm. Even knie. Want als die daar niet naast zit, dan... Ja, en die zit naast de jongste stagiaire in het geval van mijn kantoor. Wat misschien wel veel gezelliger is, maar dat doet er voor hem niet toe. In zijn cultuur, hij moet naast de belangrijkste mens zitten. En dat soort dingen, die bepalen allemaal ook je succes in het zaken doen. Dat is ook weer rekening houden met die ander. En die verplaatsen in die ander. Wat vindt hij nou prettig? En het kan iets heel anders zijn dan jij prettig vindt. En dat jij gewend bent. Maar dat is iets wat wij in Nederland ook heel slecht in zijn. Om daarmee rekening te houden. En ons daar een beetje naar te gedragen. En we weten allemaal dat als je in Japan er een kaartje geeft. Dan moet je dat met twee handen doen. Nou, dat is ongeveer het enige wat wij begrijpen.
Mm-hmm.
En verder dat er culturele verschillen zijn. Dat... Ja, een Nederlander komt binnen en die wil zaken doen. Zegt, kom, hè, ik geef toch de laagste prijs.
Boter bij de vis.
Ja, en dat uit Limburg is dat al niet normaal de laagste prijs. Want als de neef ook meedoet aan de aanbesteding.
Ja,
ja, dat is toch familie?
Ja.
Ga je toch niet voor die lage prijs? Dus dat, als je dat allemaal niet begrijpt, ja, dan maak je gewoon fouten in je werk. En dus het helpt enorm als je dat een beetje begrijpt.
Ja.
Hoe die regeltjes werken.
Ja. En Lex? Waar kijk jij naar uit met deze achtergrond die je hebt? Je gaat naar het buitenland toe?
Nou, ik maak me eerlijk gezegd wel een beetje zorgen. Ik werk zelf in sales. Ik ben een best wel directe jongen.
Ja.
En verhuis naar Kuala Lumpur in een zeer Aziatische cultuur. Waar, ja, ik weet niet hoe jij het zou beschrijven. maar in ieder geval heel anders is dan die Nederlandse, ben ik wel bang dat ik als hele botte hork uit de hoek kan komen.
Ondanks je achtergrond, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Hoe krijg je dat nou voor elkaar?
Ik denk dat ik een kalibratieperiode nodig heb. Nou, even kijken hoe dit precies gaat lopen.
Want is dat, mag ik even, is dat ook jeugdig overmoed dan? Is het afzetten tegen je vader? Want ik ben best wel direct. Nou, dat zal in je genen zitten, dus wie je bent. Maar je bent ook niet zo aangeraakt met het virus dat het je in die zin heeft veranderd?
Nou, ik vind het belangrijk om rekening te houden met mensen en dat zij zich op hun gemak voelen, absoluut. Alleen, ja, en dat wilde ik net aan jou vragen, is op het gegeven moment lijkt het een beetje alsof je een soort van compromis opzoekt waarop je bijna niet meer jezelf echt kan zijn om iemand anders een plezier te doen. En dat is iets wat ik wel redelijk weiger. Maar desalniettemin ga ik wel mijn uiterste en stinkende best doen om die mensen in Kuala Lumpur wel op hun gemak te laten voelen, uiteraard.
Maar dat is dan toch die link met dienstbaar versus onderdanig? Is dat bij jou toch nog een
connectie? Bij mij is dat misschien iets minder, zoals je zegt, aangeraakt dan bij mijn vader. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk om. Ik zeg heel vaak hele domme dingen, omdat ik gewoon heel veel zeg. En dat is prima. Mensen weten, oh ja, dat is Lex, dat zegt inderdaad best wel vaak rare dingen. terwijl, ja, als mensen weten dat ik zo ben, dan is het voor hen ook geen verrassing meer. Of is het voor hen ook niet meer vervelend. Terwijl ik wel gewoon mezelf kan blijven zijn. En dat vind ik wel weer een heel belangrijk iets.
Ja, ja, jeetje, dat is een lastige. Want jezelf, ja, dit is ongeveer waar we mee begonnen. Dit is in het begin, ja, nou, zo ben ik nou eenmaal. Je moet me nemen zoals ik ben. Dat is de typische Nederlandse uitspraak.
Ja, en dat is wel, weet je wel, uiteindelijk ben ik wel te gast in dat land. En zal ik ook zeker mij moeten gaan conformeren aan wat zij belangrijk vinden. En hoe zij graag aan tafel zitten. En ja, hoe zij het weekend bespreken. Of ze dat met collega's willen doen of alleen met beste vrienden, dat weet ik niet. Dat ga ik allemaal vanzelf uitzoeken. Maar wel, ik zal wel een paar lesjes krijgen van mijn vader van tevoren, vrees ik.
Ja.
Ongevraagd waarschijnlijk.
Ongevraagd advies.
Nou, en dat soort cultuur is natuurlijk het gezichtsverlies. Hè? Dat is het allerbelangrijkste op wat er is. Dus daar moet je vreselijk voor oppassen. Dat je niet door je directheid mensen beledigt. Ja. Als je in Nederland iemand beledigt en dan je zegt, dan ben jij een botte hond. Dan vindt hij dat vaak nog mooi ook. Je zegt, botte hond. Maar dat moet je bij dat soort culturen niet doen. Dan beledig je mensen echt diep en... Dus ja, zo zijn
er. Nou ja, ik wil geen pleidooi. Nou, ik wil ook wel in die zin een pleidooi voor jou. Volgens mij hoor ik een heel duidelijk nut wat mensen eraan hebben.
Zeker.
Dat is dat het je in ieder geval misschien een hele Nederlands perspectief. Want wat zit dit voor me?
Ja.
Wat toch een Engels woord is. Ja. Een Engels zin. Dat is volgens mij dat het je succes vergroot. Ja. Toch? Dus het vergroot de mogelijkheid om succes te hebben.
Ja.
Omdat je... Nou, dus maak hem eens af, Karel. Waarom is het... jij zegt ja? Ja,
nou ja, dus, kijk, het is al in Nederland al zo. Maar omdat je in Nederland weg kunt komen met al die dingen... omdat we nou eenmaal allemaal Nederlanders onder elkaar zijn... is dat in het buitenland veel lastiger. En zeker ook in dat soort landen zijn mensen natuurlijk ontzettend beleefd. En dus die zullen nooit laten merken dat ze beledigd zijn door je. Maar als je iemand dus op zo'n manier beledigt... of door iets te doen wat bij hen helemaal verkeerd valt... dan kun je die klant wel vergeten. Die gaat bij jou niet op.
Want zijn de etiketten zo wijd verspreid dat ze internationaal zijn? Zijn ze herkenbaar? Dus als ik mijn etiketten hier leer... zijn die toepasbaar in Engeland, in Amerika? Wat is de rode draad daarin?
Nou, de rode draad is er wel. Maar bijvoorbeeld de afstand die je tot elkaar hebt. Sommige mensen, hun persoonlijke ruimte is veel groter dan in sommige culturen dan in andere. Dus als je te dichtbij iemand gaat staan in een andere cultuur, kan dat helemaal verkeerd zijn. Een Engelsman moet je geen stevige hand geven. Die geeft zo'n slap handje. Want lichamelijk contact vinden Engelsen überhaupt vervelend.
Behalve na 11 uur is mijn ervaring.
Ja, ja, en achter gesloten deuren. Maar een heleboel dingen zijn natuurlijk hetzelfde. Gewoon algemene beschaving en algemene beleefdheden zijn wel hetzelfde. Maar juist op die kleine dingen kijk je iemand recht in zijn ogen. Dat vinden wij in Nederland belangrijk. Maar in allerlei culturen vinden mensen dat te veel te indringend.
Ja, ja.
Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee kunt houden en waar je mee... Ja, scoren klinkt zo calculerend, maar waarmee je in ieder geval het niet verkeerd doet.
Nou, ik was benieuwd, want ik heb ook een jaar gereisd. En eigenlijk een van de dingen die mij het meest fascineerde was Kan ik die ander lezen? Want dat is hè, in Nederland heb je op een gegeven moment een soort common ground. Snap je mensen? Heb je een omgeving waar dat zo is? Ja. En dat is volgens mij het moeilijkste.
Nou, dat zal Lex wel merken in Azië. Die laten heel moeilijk lezen, die mensen.
Ik maak me zorgen als ik jou zo hoor. Maar ja, maar wat het is. Kijk, als jij iemand echt beledigt de grond uit, dan krijg je natuurlijk meteen een reactie en dan weet je wat je moet verwachten. Maar als jij gewoon iets verkeerds zegt en dat valt verkeerd, maar dat weet je niet, dan sluipt het natuurlijk weken en weken door. En dan barst op een gegeven moment de bom. Heb je eigenlijk geen idee wat je fouten gedaan hebt. En weet je ook niet dat die persoon al 2 weken leeft met jouw vermaning in zekere zin.
Ja.
Dus ja, ik maak me steeds meer zorgen als ik hier mijn vader over wil praten.
En terecht.
Ja, nou, hè?
Ja. Maar dat is toch wel mooi, hè? Want daardoor ga je daar ook mee aan de slag, denk ik.
Ja, boekjes lezen, dat zou wel moeten.
Ja. Ja.
Leef het internet, dat is natuurlijk zo verschrikkelijk veel te vinden.
Leef het internet, ja. Ja, dus we hebben een beetje een kijk gekregen van wat is nou het nut ervan? Hè? Je zou het eigenlijk moeten doen. Dat is onmiskenbaar, denk ik nu. Als je zo luistert, dan denk je, ja, inderdaad, ik voel wel het nut. Maar ik zou na het volgende nummer zou ik wel eens willen hebben over hoe doe je dat dan? In een omgeving zoals jij, in e-commerce. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk ook in de omgeving van een advocatenkantoor? Dus volgend, hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, je kent misschien wel het Brabantse spreekwoord. Hoe doe jij dat dan? En laten we het eens een beetje vertalen naar hoe doe jij dat dan? Als ik bij jullie langskom, hè, jullie werken allebei 2 verschillende contexten. Maar laten we eerst even beginnen bij jou, Karel. Ik kom bij jou op kantoor. En hoe zorg ik ervoor dat ik niet als de fietscourier word aangemeld, maar dat mensen weten dat ik een van jullie ben. En dus hoe spreek ik jullie aan? Kom ik binnen? Geven ze een beetje regeltjes.
Nou ja, je hebt het nu vanuit het perspectief van de klant. En de klant is koning. Dus of jij daar als een straatschooier staat of een directeur van Shell. Je moet natuurlijk net zo netjes behandeld worden.
Ja.
En dus vanuit die optiek is er denk ik maar één antwoord. En waar ik me meer op richt is de jonge advocaat die daar een klant ontvangt.
Dan mag ik toch nog zeggen, ik kom jou binnen. Hoe word ik ontvangen? Wat is voor jullie vanzelfsprekend omdat je zegt, ja, maar dat zo doen we dat nou eenmaal. Wat is dat?
Nou ja, als het goed is ben je aangekondigd. Dus weet de receptioniste dat jij komt. En als het goed is, zegt ze, meneer de Bree, wat leuk dat u er bent. Is het allemaal gelukt? U kon uw auto makkelijk parkeren? Blablabla. Dat persoonlijke ontvangst. Even iemand zich welkom laten voelen. Dan moet hij vervolgens niet een kwartier in de wachtkamer zitten. Dan moet hij gewoon meteen geholpen worden. Dat iemand zich zo welkom mogelijk voelt. In mijn vak, er zijn wel meer kantoren en wij roepen altijd wij de beste zijn, maar dat roept iedereen. En dus op een bepaald niveau van dienstverlening, daar heb je heel veel concurrenten die het allemaal ook kunnen. Dus waarom kiest een klant dan voor jou? Nou, het is mede op de manier waarop die behandeld wordt. En hoe welkom die zich voelt.
Ja.
En hoe gewaardeerd die zich voelt.
En dus dat is mijn ontvangst. En dan? Je zegt, het maakt dan niet uit of ik inderdaad eruit zie als een straatschoffie of als de directeur van Shell. En dan? Hoe kleed ik me dan?
Ja, dat moet je zelf weten. Ik bedoel, het is niet zo dat je bij ons niet binnenkomt als je...
Dus dat is eigenlijk een verkeerd voorbeeld. Dus een klant is koning. Dat maakt niet uit. Maar ik kan me voorstellen dat als ik klant ben en ik wil mijn succes vergroten, helpt het dan dat ik weet hoe het hoort? Of,
ja, in zijn algemeen dat wel. Want dan komen we precies terug op de discussie die we net hadden. En of die dat in de relatie met zijn dienstverlener doet. Daar ligt de verhouding net iets anders. Want die dienstverlener wil graag zijn product verkopen. Wil zijn diensten verkopen.
Ja.
Dus die zal natuurlijk veel meer accepteren dan andersom.
Ja.
In de relatie tussen klant en advocaat.
Dus nou kom ik bij jullie werken.
Ja. Ja. Nou ja, dat een mooi verhaal daarvan is dat de jonge stagiaire die moet dan het kantoor rond om zich voor te stellen. En dan komt er een jongen binnen in zijn hemdsmouwen. En die steekt zijn hand uit met 1 hand in zijn zak. En die zegt, hallo, ik ben John.
Hallo.
Ja, dus ik zei, John, heb jij een achternaam? Dat was al vraag 1. En vraag 2 was, John, heb jij ook een jasje? Ja, dat hing over zijn stoel in beneden. Dus, nou, ga dan even je jasje aantrekken en dan mag je terugkomen. En dat was voor John natuurlijk heel vervelend. Maar het was eigenlijk gênant, omdat hij liep met een jonge stagiaire van ons die er al werkte. En die jongen had dat ook moeten zeggen.
Ja.
En die, en ja, dus.
En dus, maar dan gaan we ook weer terug naar het begin. Ik kan het niet nalaten om dat toch te zeggen.
Nou ja, dat is een jonge stagiaire die dan bij mij op kantoor komt werken. Dus dan vind ik dat ik iets meer vrijheden heb om die jongen aan te spreken op dat hij het niet zo moet doen.
Want waarom moet hij het zo niet doen?
Nou ja, omdat hij dan doet hij het straks ook zo bij een klant als die binnenkomt.
Precies, en, dus je helpt hem eigenlijk.
Ja, helpt, want ja, en zoals je thuis dingen leert, dan is het niet zo erg. In je eigen kantoor, daar kun je het ook makkelijker iemand leren dan straks in het echi, zou ik maar zeggen.
Ja, ja. Dus iemand komt niet in een hemdsmouw, maar komt met een jasje. Omdat het nou eenmaal gewoon gebruik is bij jullie, toch? Dat is een manier van het kleden.
Het is ook een vorm van respect tonen. Ja. Dat je dus de moeite neemt om je jasje aan te trekken als jij kennis gaat maken. Dat je recht staat, dat je iemand aankijkt. Dat je gewoon even je best doet voor die andere mensen.
Ja. Ja.
En dat als je dat daar doet, dan doe je dat dus straks ook bij de klanten. En in het, dus is ook in het belang van het kantoor dat dat goed gebeurt.
Alles is repeterend gedrag eigenlijk. En op het moment dat als het normaal wordt, dan hoef je er niet meer over na te denken. En dan is het iets waar je je comfortabel bij voelt als je ergens komt.
Ja.
Dat is wat je zegt.
Dan hoef je daar niet meer op te letten, dan is dat in orde.
Nee, want dat is het natuurlijk. Hè? Dan zit het in de weg. Dan ga je daar, dan ga je eigenlijk op de verkeerde dingen letten. En dan kom je niet meer tot een gesprek.
Ja.
Oké, mooi. Ja, toch?
Ja, zeker.
Ja. Mooi. Lex, vertel eens. Ik kom bij een young e-commerce bedrijf.
Ja.
Hoe kom ik in pak?
Ja.
Is dat handig?
Als er mensen in pak daar rondlopen, dan gaan we met z'n allen op Skype aan elkaar vragen. Weten we wie dat is? dan zijn we echt eventjes verbaasd, ja.
Oké.
Okay. Ik hoorde net ook een heel lang verhaal over een receptioniste. Dat weten ook eigenlijk niet wat dat is. We hebben een schuifdeur en die kan openen een keytag. En als iemand voor de deur staat, dan maak je hem open en vraag je: dag meneer, mevrouw, voor wie komt u? Ik kom voor die en zet je op de grote WhatsApp, zeg dan nou de naam van die persoon, van hey, je afspraak is er. En dan zet je die meneer of vrouw in een hoekje neer, bied je een kopje koffie aan en loop je weg.
Is dat wel levend?
Dat is het tegenovergestelde wat ik hier net op links hoor.
Ja.
Absoluut. Het is ook een beetje de cultuur van, ik denk de cultuur van de sector waarin wij werken. Die is het tegenovergestelde van het oude, stoffige van mijn vader. En juist het jonge, hippe... gewoon het andere. Wij lopen allemaal rond op sneakers, shirtje en hemd. Dat vind ik eigenlijk al een beetje overdreven bij sommige personen. Maar als je je zou gedragen zoals mijn vader en elke keer een consistente dienstverlening aan mensen die het kantoor binnenkomen wil leveren, dan ben je bij ons aan het verkeerde adres.
Oh ja?
Denk ik wel.
Terwijl er zitten natuurlijk enorm veel parallellen. Want het is alleen de tijd verschilt. Hè? En we maken het hip en we maken het stoffig. Hè? Dat is wat jij zegt. Wat maakt het dan stoffig? Wat is er stoffig aan?
Ik denk dat de regels van de advocatuur de afgelopen 50 jaar marginaal zijn veranderd. Mm-hmm. En dat die van ons in de afgelopen 5 jaar zijn gevormd. En dat is natuurlijk een hele andere generatie mensen die er werkt. En daardoor ook een hele andere zaken die normaal zijn en gebruikelijk zijn. Ten opzichte van wat er 40 jaar geleden allemaal de bedoeling was hoe je het zou moeten doen.
Dus misschien is dat ook wel wat wellevendheid of vorm. Hè? Want, Karel, jij maakt volgens mij een pleidooi voor de inhoud. Maar vaak is het vorm. Hè? Wat je zegt, ik zit liever naast iemand die niet weet hoe het wordt, maar waar ik een gezellig gesprek mee heb. Ja. Dan een hele saaie kerel die het alleen maar over zichzelf heeft. Die, en maar heel netjes een vork en mes weet te hanteren.
Ja.
En toch ben ik benieuwd hoe je dat dan in. Dat is eigenlijk mijn vraag. Houdt dat innovatie tegen dan? Want dan wordt het vorm. En dan, je zegt de afgelopen 50 jaar is het niet meer veranderd. Dus houdt dat dan tegen? Is het die vormelijkheid?
Dat vind ik lastig. Ik denk dat jij dat meer weet, want jij hebt de afgelopen 50 jaar gewerkt. Maar ik denk dat wat wij heel erg. Dat is wat jij doet, is natuurlijk een service verlenen. En wij hebben eigenlijk een fysiek product. En daar willen we gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk dingen voor regelen. Dat het zo goed mogelijk en zo goed mogelijk en zo snel mogelijk bij de klant terecht kan komen. Waarin jullie heel erg gebrand zijn op, wat jij zegt, de vorm. Om die mensen het gevoel te geven van pure waardering. Terwijl wij zoiets hebben van we hebben een product. En dat willen we zo goed mogelijk verpakken. Jij komt daarbij helpen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? En dan zijn de business etiketten die je zo zou kunnen noemen. Die zijn eigenlijk bijna niet bestaand, want ze zijn min of meer onderhevig aan beide resultaatgerichtheid.
Ja, oké. Okay. Ja, dus ik zit voor mezelf nog te kijken als ik. Dus ik kom bij jullie binnen. Want ik was benieuwd, hè? Dus ik kom bij jullie binnen en ik krijg alleen maar een kopje koffie nadat ik me heb aangemeld en ik word in het hoekje gezet en dan komt mijn afspraak. Ja. Dus die wellevendheid is er minder. Omdat je zegt, wij zijn hip. Zou je ook wel levend en heel hip kunnen zijn?
Nou, je ziet me zitten.
heel wel levend en hip.
Ja, absoluut.
Dames en heren, hier zie je dan.
zou dat kunnen? Ja, natuurlijk zou dat kunnen. Want kijk, als het mijn klant zou zijn of iemand die voor mij op bezoek komt, dan krijgt een hele andere behandeling dan wanneer iemand anders zijn of haar afspraak komt ophalen. Want ik vind het wel belangrijk om even te vragen, hey, wat wil je dan? Een kopje koffie, thee, water en dan een praatje maken. En die persoon op zijn gemak voelen is de eerste keer dat u komt. Misschien even een kleine rondleiding geven, dat de persoon weet waar ons transportteam zit, hoe onze marketingafdeling eruit ziet, noem maar op. En dan voelt die persoon zich veel meer op zijn gemak om inderdaad met mij in een vergaderruimte in te stappen. En te gaan hebben over waar we het over moeten hebben. Ik denk dat elke meeting bij jou hetzelfde begint met dat je even voorstelt. Nou, ik ben Lex en ik doe dit en dat. Dit is mijn rol. Dit zijn mijn verantwoordelijkheden. Doet iedereen. En dan kan je daarna gaan praten over het inhoudelijke van het werk. Dus ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier wel of niet doet. En ik doe het op mijn manier. En, ja.
En als je het nou... je had het net over afleveren. Hè? Als ik... Zit daar ook niet een soort vorm van hoffelijkheid in? En hoe ik inderdaad mijn pakket, ik weet niet waar, aflever bij de klant.
Ja.
Daar komt toch ook hoffelijkheid bij je om de hoek kijken?
Absoluut.
Heb je daar nog een stem in gehad? Heb je daar nog invloed op gehad?
Nee, helaas niet. Wel een hele mooie tool helpen ontwikkelen om de persoon die het aflevert ook het werk te trainen op hoe ze dat moeten doen.
Oké.
Want dat is, ja, dat is natuurlijk voor een techbedrijf, een e-commerce bedrijf, zijn er niet heel veel gezichten. En als dat het enige gezicht is, dan moet dat gezicht inderdaad de hoffelijkheid hebben, de uitstraling, de openheid en de bereidheid om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.
Oké. Okay. Mooi. Ik vind het een mooie afronding eigenlijk. Want waar we door een soort vogelvlucht zijn gegaan is naar de historie van wellevendheid en waarom het zo belangrijk is. En wat ik er heel erg uit meeneem is dat het tijdloos is. Dat het nog steeds zijn nut heel erg bewijst. En misschien moet je over een paar jaar terugkomen, Lex, om te vertellen hoe die wellevendheid zich vertaald heeft naar jouw succes in het buitenland.
Ja,
want dat is heel erg wat ik ervan zie. Hè? Op het moment dat je wellevendheid een beetje in je genen hebt, dan verplaats je in die ander. En maak je het voor jezelf eigenlijk gemakkelijk, omdat je je heel makkelijk en comfortabel overal kan verhouden. En vanuit daaruit kan bouwen, omdat je de ander serieus neemt. Heb ik hem zo goed verteld,
ja,
Karel?
Ja, prachtig.
Mooi. Ja. Ik wil jullie danken voor jullie bezoek hier. En nou, graag tot de volgende keer.
Jullie bedankt.
Dank.
In het volgende uur van People Power gaan we in gesprek met David van Hartskamp. Hij is oprichter van Lead Healthcare. En waar die in gelooft, het is prachtig. Namelijk in de kracht van werkplezier. En wat dat dan voor effecten heeft en hoe die dat dan voor elkaar krijgt. Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power.